Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Simone Aman en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze dominee, dominee De Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En ook de muziekgroep verleent haar medewerking. De orde van dienst vindt u ook op de website en die is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die wordt geleid door dominee De Jong uit Rotterdam. De bloemen van vandaag die gaan naar 2-jarigen van deze week. We feliciteren mevrouw Ouwendijk en mevrouw Visser van harte met hun verjaardag. Na afloop van de dienst kunt u de doopouders de hand geven. En daarnaast bent u van harte uitgenodigd voor koffie en thee. En als u nog niet zo heel veel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel die te herkennen is aan de banner. Maar u bent ook welkom in het zuidenkoor, hier schuin achter mij. U kunt daar voor u laten bidden of danken met het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat. Het werk van zijn handen. Genade, warmhartigheid, vrede voor u en voor jullie van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Welkom in het huis van God. Marielle, Ad, Gerard en Marleen. Om jullie kinderen te laten dopen, familieleden van jullie die om jullie heen staan vanmorgen en gemeente. We mogen samen gaan zingen. En hier zijn om ons te verbazen over Gods genade. En daar gaan we van zingen. Psalm 146 zingen we. Psalm 146, vers 1 en vers 4. Laten we ons verootmoedigen voor God en samen bidden. Heere onze God, we danken u dat we hier mogen zijn op deze plaats, in uw huis, in uw nabijheid. Op een plek waar al eeuwenlang gedoopt wordt en waar al eeuwenlang uw woord klinkt en waar al eeuwenlang mensen elkaar ontmoeten en tegen elkaar zeggen: het is waar dat u moed geeft aan moedelozen en nieuw zicht voor mensen die het zicht verloren zijn. En mensen die gebukt gaan onder het leven, kunnen hier weer opgetild worden door het woord van het evangelie. En zo komen we bij u. En zo verootmoedigen we ons voor u. Zo maken wij ons klein. Want wie zijn wij als mensen hier bij elkaar? Maar we knielen voor u, de grote God. En we bidden als we hier zijn en als we samen knielen, als we samen u aanbidden, dat we inderdaad nieuw zicht krijgen op de werkelijkheid, zoals we die ook met ons meenemen hier de kerk in, met alles wat er gebeurt om ons heen. We bidden u, Heer, ontferm u. En dat we nieuwe moed krijgen voor ons leven, zoals we dat ook meenemen hier de kerk in, wie we ook zijn, of als we met deze plaats verbonden zijn op afstand, waar we ook zijn. Wat er ook door ons heen gaat, we bidden u, geef ons nieuwe moed. En bovenal, geef ons oog voor wie u bent en wie wij zelf zijn. En dat we het mee mogen zingen en belijden. Als ik zwak ben, dan ben ik sterk, want dan kunt u werken in mijn leven. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen een lied van verootmoediging uit Hemelhoog. U bent mijn schuilplaats. Heer, u vult ons hart steeds weer. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Als woorden voor, als richting voor ons leven, lezen we woorden uit het Marcus-evangelie. Over worden als een kind. En het belang dat Jezus daaraan hecht in zijn onderwijs. Twee gedeeltes. En er staat dit. Jezus vroeg aan zijn leerlingen. Waarover waren jullie zojuist met elkaar aan het ruzie maken? Want dat waren ze blijkbaar aan het doen. En die leerlingen zwegen, want ze hadden ruzie gemaakt over de vraag wie van hen de belangrijkste of de sterkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich en hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. En hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen, wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. En niet veel later probeerden de mensen kinderen bij Jezus te brengen, om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen lieten het niet toe. En toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is, zoals zij zijn. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. En hij nam die kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. We bidden om de leiding door de Heilige Geest. Met die woorden komen we bij u. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. En we bidden dat we dat mogen ervaren, dat het goed is om als een kind te zijn voor u. We bidden u, geef ons uw Heilige Geest. Als we het woord openen, als we samen nadenken over de woorden die u sprak, over woorden die Paulus spreekt, en over de echo van die woorden door de eeuwen heen, en dat die woorden ook voor ons gaan leven, als we ze horen, als we ze lezen, als we erover nadenken, en als er ook nog eens een streep onder die woorden wordt gezet door de Heilige Doop. Dank u dat we hier mogen zijn met onze kinderen. En dat die kinderen ons een voorbeeld kunnen zijn. Dat is hoe u ons ziet. Maar u belooft nieuw leven. Uw belofte van trouw klinkt, ook in deze dienst. Uw belofte van genade die groter is dan wij ons kunnen voorstellen. En we bidden dat we dat allemaal zien en horen. En dat uw geest er iets mee doet in ons hart en in ons leven. Wilt u ons aanraken met uw genade. We bidden het door Jezus Christus. Onze Heer die met u en de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De kinderen in de kerk mogen zo meteen naar de kindernevendienst. Dat is, als je hier vaker komt, even anders dan je gewend bent. Groep 1 tot en met 4 gaat naar de zaal daar achterin, de pelgrimszaal, waar je meteen via de deur naar binnen komt. En 5 tot en met 8, groep 5 tot en met 8, gaat om de toren heen aan de achterkant eruit. En als je hier nou te gast bent, dan mag je ook naar de kindernevendienst, als je dat wil of als je dat durft. Dus groep 1 tot en met 4 aan de achterkant daar en 5 tot en met 8 aan de achterkant daar. En misschien wil, als je het een beetje spannend vindt, even je ouders je nog wel wegbrengen, of opa of oma of zo. Maar je mag ook in de kerk blijven. Jullie zijn in ieder geval terug als we gaan dopen. Dus dat mag je straks in ieder geval gaan bekijken. En eerst mogen jullie nog even naar voren komen, want we gaan nog samen een lied zingen. Zo, fijn dat jullie er zijn. Wat leuk om te zien dat jij zo hard lacht, hè? Dat maakt het meteen heel vrolijk. Het is een vakantie, dus er is reden om te lachen, want je hoeft niet naar school, toch? Dus dat is wel even lekker. Dan kan je allerlei andere leuke dingen gaan doen. Je gaat misschien zelf nog wel op vakantie deze zomer. Of je gaat misschien dagjes weg. En wij zijn afgelopen woensdag met z'n allen een dagje in de Efteling geweest. Wie van jullie is daar wel eens geweest? Iedereen. Ja, ik denk wel heel veel mensen, hè? Nou, wij vonden het heel leuk, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel een beetje spannend. Sommige van die, vooral van die grote attracties, hè? De Baron bijvoorbeeld. Is iemand van jullie wel eens in die Baron geweest? Jij wel? Vond je dat leuk? En ook een beetje spannend, denk ik? Ja, toch ook wel, hè? Hé, weet je, ik zal maar eerlijk vertellen, ik durfde dat niet. Ik vond het eigenlijk een beetje te spannend. Dus je gaat heel stijl, keihard zo naar beneden. Nou, ik dacht, weet je... Maar Franca durft het wel en Adrienne ook. En die zijn er wel in geweest. En ik heb ze toch niet tegengehouden, want ik dacht, het is in ieder geval wel veilig, toch? Als je erin gaat. Je kan er niet afvallen, je zit heel goed vast en er is heel goed over nagedacht. Dus ik geloof dat het veilig is, al die verschillende attracties in de Efteling. Dat is met heel veel spannende dingen, je doet ze pas als je zeker weet... Dat dat ook weer niet mis kan gaan. Maar je moet wel eventjes een sprong in het diepe wagen, toch? Nou, weet je waarom ik dat vertel vanochtend? We zijn hier nu in de kerk. En met geloven is het eigenlijk precies zo. Dat is soms een sprong in het diepe. Je moet erop vertrouwen dat God inderdaad voor je zorgt. Als je bijvoorbeeld gaat bidden. Heere Jezus, Heere God, wilt u voor mij zorgen? Dan moet je erop vertrouwen dat God er inderdaad is. En dat hij ook voor jou zorgt. En dat is soms ook best wel heel erg spannend. Moet je maar eens vragen vandaag aan je ouders, als je thuis bent, of ze het ook niet spannend vinden om te geloven. Of misschien aan jullie als je je kind doopt. Of het ook niet spannend is om je kind over te geven aan God. En te zeggen, ik vertrouw erop dat God voor het kind zorgt. Geloven is spannend. Nou... Gaan jullie dat vragen? Aan je ouders? Heel goed. Die heeft het al gehoord. Nou goed, kunnen ze je eraan herinneren? Dat worden mooie gesprekken. We gaan een lied zingen. En dat is een lied over een rivier. Vol van vrede. En een fontein vol van blijdschap. En over de liefde van God. Die je in je hart mag hebben. We zingen het kinderlied.
Gaan.
We gaan samen lezen uit de Bijbel. We hebben in de afgelopen weken, maanden, sinds Pinksteren in deze kerk gelezen uit het boek Handelingen en uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En vandaag voor het laatst dat we dat doen. Een stukje uit Handelingen en een stukje uit de 2 Korinthe. Als afsluiting van die periode. En we lezen uit Handelingen, Handelingen 9, vers 19 tot en met 30. En uit Korinthe, 2 Korinthe 11, vers 30 tot en met 12, vers 10. En we zingen na de schriftlezing uit Handelingen Psalm 130, vers 1. En na de schriftlezing uit Korinthe Psalm 130, vers 3. Die staat niet op de liturgie. Dus misschien moet je hem even opzoeken op je telefoon. Psalm 130, vers 3. Of als je een rood boekje hebt, dan staat hij daar ook in. Ik lees Handelingen 9, vanaf vers 19. Paulus is door God ontmoet, zou je kunnen zeggen, op de weg naar Damascus. Hij was onderweg om de gemeente van Damascus aan te vallen, de christelijke gemeente daar, maar God kwam hem tegen. En ja, daardoor is hij helemaal veranderd, radicaal. En hij verblijft dan in de stad Damascus. En nadat Paulus gegeten had, staat er, kwam hij weer op krachten. En hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus. En ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En alle die hem hoorden waren stom verbaasd. En vroegen, dat is toch die man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters. Saulus optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus inderdaad de Messias is. En al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden. Saulus raakte er echter van hun voornemen op de hoogte. En ze bewaakten zelfs dag en nacht de stadspoorten om hem te kunnen doden. Maar Saulus' leerlingen brachten hem 's nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. En toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. En Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. En hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. En toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. Tot zover. Thank you. woorden van Paulus uit 2 Korinthe 11. Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid. De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder van koning Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs. En dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gespreekt om mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij openbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Als tekst voor de verkondiging heb ik gekozen 2 Korinthe 12 vers 9. Dus daar zetten we een streep onder. Ik lees hem vooruit de herziene Statenvertaling. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking van de hand van Johann Julius Schneider over Liebster Jesu, weerziend hier, gezang 328. Onder andere, en er staat deze tekst, laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Daar gaat het inderdaad over. Oog krijgen. voor de genade van God. En daarna zingen we gezang 454, vers 1 en 3. Wat zou ik zonder u geweest zijn? Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en iedereen thuis met ons verbonden en natuurlijk ook vooral jullie vanmorgen, die doopouders. Ik denk dat jullie kinderen, Bente en Loes, er nu nog een beetje te jong voor zijn, maar op een gegeven moment ga je ze natuurlijk voorlezen. Verhalen bij het slapen gaan. Misschien dat je het nu ook al doet hoor, het zou zomaar kunnen. Maar op een moment gaan ze het ook natuurlijk een beetje begrijpen wat je voorleest. Boekjes van Nijntje, hè? In Utrecht of in de buurt van Utrecht moet je daar een beetje mee beginnen. En dan de sprookjes van Grim, van Roodkapje en de Wolf en de Zeven Geitjes. En misschien als ze nog weer wat ouder zijn, de verhalen van C.S. Lewis over Narnia. Het grote rijk achter de slaapkamer, achter de kast. Ik vind het altijd heel leuk om te doen, voorlezen. En de opa's en oma's in de kerk misschien ook wel, kan ik me zo voorstellen. En voorlezen is meer dan alleen maar voorlezen. Vaak zit er ook een soort van boodschap in die verhalen. En die wil je natuurlijk ook overbrengen aan de kinderen. Het zijn vaak verhalen met een moraal. Bijvoorbeeld dat je voor vreemden de deur niet moet open doen. Of dat je niet overmoedig moet zijn of niet te hoog moet grijpen. Ik moest denken aan een verhaal dat je misschien ook wel kent, maar misschien ook niet. Over de Griekse uitvinder Daedalus. Ooit van gehoord? Misschien niet. Misschien wel van zijn zoontje Icarus. Die Daedalus was eigenlijk een beetje de Willy Wortel van de oudheid. Een soort Elon Musk van toen. Heel slim en heel snugger en hij maakte de mooiste uitvindingen. En op een gegeven moment kwam hij samen met zijn zoontje Icarus vast te zitten op Kreta, op het eiland. En hij mocht er niet meer af van de koning, een beetje zoals Paulus vastzit in Damascus. Hij mocht er niet meer vanaf. Maar Daedalus, hij maakte vleugels van was en van veren. En die vleugels die kon hij aan zijn eigen armen vastmaken en aan die armen van Icarus. En zo konden ze samen toch wegkomen van Kreta, vliegend over de zee terug naar waar ze vandaan kwamen. Maar het ging niet helemaal goed, want Icarus vond het natuurlijk geweldig wat zijn vader had gemaakt. En hij ging hoger en hoger en zijn vader had nog zo gezegd: kom niet te dicht bij de zon, want de zon is heet en die vleugels zijn van was. En voor je het weet stort je neer. En zo gebeurde. Want Icarus kwam te dicht bij de zon en zijn vleugels smolten weg. En daar stortte die neer in het water van de Grijze Zee. Nou ja, zomaar een verhaal met een boodschap. En de boodschap is: grijp niet te hoog. Denk niet dat je te veel kunt. Ga niet te ver. Ik wilde dat verhaal eens even meenemen in deze preek als we naar Paulus gaan kijken. Want je zou kunnen zeggen dat Paulus ook omringd is in Korinthe door hoogvliegers. Mensen die heel erg veel kunnen. En ze vinden Paulus eigenlijk maar een beetje een zwakkeling. Kijk, wij zeggen, Paulus dat is een hoogvlieger toch? Paulus is dé apostel van de christelijke kerk. Door sommigen zelfs wel de stichter van het christelijke denken genoemd. Maar in deze brief, aan het einde van de tweede Korinthebrief, moet hij zichzelf gaan verdedigen. Omdat er blijkbaar in Korinthe heel veel mensen zijn die hem helemaal niet zo hoog hebben staan. In tegendeel, ze kennen een heleboel mensen die veel meer te vertellen hebben en veel mooiere dingen hebben meegemaakt dan Paulus, ook dat. En daarom gaat Paulus zichzelf verdedigen. Je zou kunnen zeggen, Paulus wil aantonen dat je zijn persoon moet aanvaarden om de boodschap die hij heeft gebracht te kunnen aanvaarden. Dat moet consistent zijn. De boodschap van de prediker en de persoon van de prediker. Die twee horen helemaal bij elkaar. Wat is de boodschap die Paulus kwam brengen? Nou, dat is een boodschap die je zo zou kunnen samenvatten. Het evangelie van genade. Paulus had een boodschap van genade gebracht. Je kunt niet zonder genade leven. En in feite kwam die boodschap hierop neer. Het gaat er niet om wat je doet, hè, al die hoogvliegers. Maar het gaat erom wie je bent in je hart. In je karakter. Het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent. Ja, en Paulus had dat uitgewerkt op allerlei manieren. Al die brieven zijn aan ons overgeleverd. Wat dat betekent? Dat betekent namelijk heel veel. Als het erom gaat wie je bent en niet wat je doet. Ja, dan vallen er bijvoorbeeld allerlei verschillen tussen mensen weg. In de context van de vroege kerk tussen Grieken en Joden, tussen mannen en vrouwen, tussen slaven en zij die heersen. Als het erom gaat wie je bent in Christus, dan zijn die allemaal aan elkaar verbonden. Dat leverde al heel erg veel gedoe op. Want mensen vonden dat ingewikkeld en lastig. Paulus roept de mensen op om in vrede met elkaar te leven. Juist daarom, het gaat erom wie je bent in Christus. En als jij in Christus bent en een ander ook, dan leef je in vrede met elkaar. En dan maak je geen ruzie. Nou, dat gebeurde wel. Dus op allerlei manieren irriteerde die boodschap. Het gaat niet om mij, zegt Paulus. Maar het gaat om Christus in mijn leven. Het gaat niet om jou, maar het gaat om Christus in jouw leven. Het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent. Nou, dat is natuurlijk een mooie boodschap. En ik kan me voorstellen dat het iets is wat jullie ook aan Bente en Loes willen meegeven. Vanaf het allereerste begin al, toch? Het gaat er niet om wat je doet. Ook niet wat je straks doet of wat je wordt of je minister wordt of wat dan ook. Nee, het gaat erom wie je bent. En we houden van je zoals je bent. Want je bent ons kind. Ik denk dat je er toch wel zo in staat, toch? Hoop ik. Dus ergens is die boodschap wel logisch. En tegelijkertijd is het ook wel spannend als je vervolgens de stap maakt. Ja, maar hoe komt het dan dat we in een samenleving leven waar het toch wel heel vaak gaat om de vraag, wat doe je? Dus we kunnen dat wel tegen elkaar zeggen. En we kunnen zeggen, die boodschap van het evangelie is eigenlijk heel logisch. Maar er is iets in ons mensen waardoor we het toch niet zomaar kunnen accepteren. Sterker nog, Paulus' boodschap stuit op heel veel weerstand. Er zijn mensen die vinden het helemaal niks. Die blijven toch kijken naar anderen die veel doen en die veel kunnen. De echte hoogvliegers. Ik dacht, de eerste vraag die je vaak wordt gesteld op een feestje, is de vraag naar wat je doet. Dat herkennen we allemaal, toch? Niet de vraag naar wat houdt jou in leven of waar hoop je op. Nee, wat doe je? En dat is een prima vraag voor velen van ons, maar het kan ook een hele confronterende vraag zijn. En ik dacht, dat speelt ook voor de jongste generatie een rol. Eigenlijk misschien nog wel meer dan voor ons. Voor Bente en voor Loes, we hebben het erover gehad bij de doopvoorbereiding. Wat vind je spannend bij de opvoeding, bij de jaren die er aankomen? Nou, een van de dingen is dit. Dat het er in onze samenleving zo vaak om gaat wat je doet. Misschien ken je het boek The Anxious Generation van Jonathan Haidt. Het is ook in het Nederlands vertaald. En dat gaat eigenlijk over de invloed van sociale media op ons brein. En vooral op het brein van kinderen en tieners. En tieners in de kerk, misschien herken je het wel. Wat sociale media met je doet, TikTok en Insta. Dat op een of andere manier voortdurend een soort onrust bij je wakker roept. Doe ik wel het goede? Doe ik wel de coole dingen? Doe ik wel genoeg? En je bent voortdurend omringd met mensen die leukere dingen doen dan jij. En die meer kunnen dan jij. Nou, zegt Jonathan Haidt, dat maakt je helemaal gek van binnen. Die vraag naar wat je doet. Dat is de wereld waar ook Bente en Loes in op gaan groeien. En er zijn veel kinderen en tieners die er depressief van worden. Ik moest denken aan die uitvinder Daedalus uit het begin, die die vleugels had bedacht. En wij hebben ook iets heel moois bedacht. Computers en internet en algoritmes. Maar pas op dat je niet te dicht bij de zon komt, want je kan ook zomaar naar beneden tuimelen. In de golven van de zee. We moeten steeds weer terug naar die gedachte. Het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent. Nou, en dan zijn we dus weer terug bij Paulus. Kijk, van Paulus wordt gezegd, hij heeft wel een grote mond en hij schrijft het allemaal heel mooi op in die brieven van hem. Maar heb je hem wel eens gezien? Hij komt een beetje zwakjes over. En zo zijn er allerlei stemmen in Korinthe. Maar ten diepste zijn het stemmen die tegen de kern van het evangelie ingaan. Namelijk dat het er in dit leven inderdaad om gaat. Wie je bent. Of beter gezegd, wie je kent. Dat jij je identiteit in Christus hebt gevonden. Dat is de kern van het evangelie. En dat is de beste bescherming tegen al die krachten van buitenaf. Maar in Korinthe zeggen ze tegen Paulus, wie denk je wel niet dat je bent? Dat je dit allemaal schrijft. Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag. Wie denk je wel niet dat je bent, Paulus? Dat is wat ze hem vragen. Wie denk je wel niet dat je bent? We hadden het over identiteit. En Paulus zegt dit, weet je wie ik ben? Nou, we kunnen er één beeld voor gebruiken. Dat is dat beeld wat we lazen uit Handelingen 9. Ik ben die man in dat mandje. Die aan een touwtje uit het venster van de stad naar beneden wordt gebracht. Een iets wat bangige jongen. Ik moest vluchten. Dat ben ik. En trouwens, als ik nog even doorga. Dat kun je lezen in die eerste hoofdstukken van 2 Korinthe 10 tot en met 13. Als ik nog even doorga, dan kan ik nog veel meer vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt. Paulus die gaat ook wel opscheppen in dit stuk, maar het is een soort omgekeerd opscheppen. Het is een soort zelfspot eigenlijk wat hij doet. Weet je wie ik ben? Nou, ik ben degene die gevangen gezeten heeft, die geslagen is en gestenigd. Ik heb schipbreuk geleden en ik heb op zee rondgedreven. Ik heb gezwoegd en ik heb geploeterd en ik heb dag en nacht gepiekerd over de gemeente die ik heb gesticht. Dat ben ik. Nou, Paulus, wie denk je wel niet dat je bent? Hij heeft bepaald geen hoge dunk van zichzelf. Toen ik het allemaal las, dacht ik, Paulus lijkt me een beetje een lastige man. Ik weet niet of je dat herkent als je dit allemaal zo hoort. Zo'n tobber. En dan is er ook nog die doorn in zijn vlees waar hij het over heeft. We weten niet wat het was, maar het moet iets zijn geweest waar hij dagelijks last van had. Iets geestelijks of iets lichamelijks. En maar liefst 3 keer heeft hij de Heer gesmeekt om ervoor te zorgen dat die doorn weggenomen werd. Maar dat is niet gebeurd. Dus zijn gebed werkt ook niet. Dat is Paulus. Wie denk je wel niet dat je bent? Nou, denk niet dat ik veel van mezelf denk. Ik ben heel eerlijk over mijn leven. Paulus zegt, het is heus niet altijd zo vanzelfsprekend dat het goed met je gaat als God met je aan de slag is. Ik vond dat wel heel mooi, juist ook tegen de achtergrond van wat we net allemaal hebben gezien. Dat de kerk een plek is waar je eerlijk kunt zijn over het leven. En dat je zegt, het is niet allemaal geweldig wat je ziet. Dat er een plek is waar je helemaal eerlijk kunt zijn. Waarom? Omdat je hier van genade leert leven. Misschien herken je wel iets in dat relaas van Paulus. Ik weet niet wat er door je heen gaat, maar misschien gaat het met jou ook niet allemaal geweldig. Misschien zeg je, ik herken me meer in Paulus dan in die hoogvliegers. En als dat zo is, dan hoop ik dat je ook iets herkent van wat er verder nog gezegd wordt. Want het getuigenis van Paulus gaat door. Er zit een heel mooi geheim eigenlijk in het stuk dat we lazen. Dat is die derde hemel waarvan Paulus zegt, ik ken iemand die daar is geweest. Het is wel 14 jaar geleden, dus 14 jaar lang is het niet meer gebeurd. Maar ik heb ooit iets ontdekt, want Paulus heeft het waarschijnlijk over zichzelf, van wie God is. Dus dat is er ook, te midden van al die gebeurtenissen die zo moeilijk waren, werd ik er ook heel even bovenuit getild. Was ik heel even in de derde hemel. En daar heb ik iets gehoord wat mijn hele leven met me mee blijft gaan. Dat vergeet ik nooit meer. Wat heb je dan gehoord? Nou, een stem van God. En die zei tegen mij, je mag genoeg hebben aan mijn genade, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wie denk je wel niet dat je bent, Paulus? Nou, weet je wie ik ben? Ik ben een mens die een stem heeft gehoord. En dat is het geheim. Dat is het geheim van een christelijk leven. Van een leven dicht bij Christus. Van een leven waarin je zegt, mijn identiteit heb ik buiten mezelf gevonden. Want ik ben een mens die een stem heeft gehoord. Mijn genade is voor jou genoeg. En zo heeft Paulus zijn identiteit buiten zichzelf in Christus gevonden. Genade gezien. En dat maakt hem een ander mens. Ik zat te denken, hoe kan ik jullie nu vertellen wat dat betekent, genade? Daar kan je natuurlijk heel veel theologische dingen over zeggen en zo. Maar dan worden het misschien wel heel veel woorden. Ik zou zo graag willen dat jullie er ook iets van herkennen en dat je er iets van zou delen, dat je het zelf ook kent. Dat je een mens bent die leeft van genade. Ik dacht, hoe kan ik dat nou overbrengen? En toen dacht ik, laat ik gewoon 3 mensen noemen, over het voetlicht brengen, waar je volgens mij daar iets van ziet. Wat het betekent om van genade te leven. En de eerste persoon is een predikant. Ik leerde hem jaren geleden kennen, toen ik zelf nog geen dominee was. En mocht een tijdje met hem optrekken. En ik heb heel veel van hem geleerd. En op een gegeven moment vertelde hij iets wat ik nooit meer zal vergeten. Hij vertelde dat hij een hele weg door de kerk had gemaakt. Hij was reformatorisch opgegroeid. Hij had een tijdje geflirt met de evangelische beweging. En daarna was hij ook nog een tijdje in de wat meer vrijzinnige hoek terechtgekomen. Maar, zei hij, weet je, ik ben overal doorheen gezakt. Dus als je ergens een tijdje verblijft, ja, dan ga je ook andere dingen zien en dan zak je er doorheen. Ik vond het een prachtig beeld. Ik zal het ook nooit meer vergeten, ergens doorheen zakken. Het doet me ook denken aan Paulus in dat mandje naar beneden. Overal doorheen gezakt. Door de vormen, de aantrekkelijke buitenkant, de zogenaamde vrijheid misschien. Maar weet je wat gebleven is, zo vervolgde hij. Of misschien wel beter, weet je wat ik ontdekt heb? De genade van God. Ik zakte door van alles en nog wat heen. Maar alleen zo kon ik met beide benen op de grond van de genade komen te staan. Bijzonder, hè? Tweede voorbeeld las ik van de week in de krant. Iemand die de Vlaamse schrijfster Christine Hemmerrecht aanhaalde. Was een citaat uit haar boek Van ver gekomen. En daar schrijft ze, ik heb God niet gezocht. Ze was helemaal niet gelovig. Zelfs in mijn zwartste, eenzaamste en bitterste tijd zocht ik hem niet. Ik dacht nooit aan God. Het kwam zelfs niet bij me op dat ik naar God op zoek kon gaan. Ik heb niet gezocht, maar ik ben door hem gevonden. En nu gelooft ze. Ik heb me laten vinden. En misschien zocht ik hem wel zonder het zelf te weten. Dat is ook genade. En als laatste voorbeeld moest ik denken aan Maarten Burggraaf. Stond een interview met hem in de Nieuwe Koers. Hij was jarenlang bestuurder en heel actief in kerk en samenleving. Maar inmiddels is hij oud en in de avond van zijn leven gekomen. En ik ken hem trouwens wat beter, want het is de broer van mijn moeder. Dus voor mij is het ome Maarten. En daarom was het extra bijzonder om te lezen wat hij schreef over de angst die hij had voor de dood. Ik ben eigenlijk best bang voor de dood, zei hij. Wie zou dat niet zijn? In die laatste fase draait het om totale overgave, hè, dat vertrouwen waar we het net over hadden met de kinderen en dat geloven ook spannend kan zijn. Volkomen overgave. Terwijl het juist in mijn karakter zit om het helemaal zelf te doen, snap je? Zei hij. Maar dan klinkt er in dat interview ineens ook een andere stem. De stem van de genade. Maar het geloof overstijgt deze vragen ook wel eens. En dan kan ik het wel overgeven. En dan blijven alleen de hoop en de verwachting over. Want ja, ik heb hoop voor de toekomst. Nou weet je, allemaal dat soort getuigenissen raken mij. Want die geven als het ware lichaam aan de genade. Snap je? De genade wordt er persoonlijk door. Als ik het iemand hoor zeggen wat genade in zijn of haar leven betekent. En dan zeg je, het zijn eigenlijk allemaal echo's van die woorden van Paulus. Want dat was niet alleen toen, maar er zijn steeds mensen geweest die daaruit hebben leren leven, uit de genade. En ik hoop zo dat jij het ook herkent. En dat je zegt, dat wil ik ook. Ik wil niet in een vrije val naar beneden tuimelen als ik te dicht bij de zon ben gekomen. Maar ik wil opgevangen worden van genade leven. Een woord ertegen in, dat gebeurt in de kerk. Nou, ik begon deze preek met verhalen die jullie mogen vertellen aan Bente en Loes. En ik hoop dat je ook dit soort verhalen vertelt over genade en hoe mooi genade is. En hoe mooi het is om uit genade te leven. En als we hen gaan dopen, dan klinkt ook richting hen die belofte van God. Dat hij ook hen genade geven wil. Mijn genade is voor jou genoeg, heeft Paulus gehoord. Maar het klinkt ook voor Bente en voor Loes. En er komt nog iets achteraan. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En weet je wat zo mooi is? Dat woordje volbrengen, ja, daar komt ook een hele wereld in mee. Het betekent zoiets als tot je doel komen. Je haalt als het ware het doel voor jouw leven naar je toe. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als ik aan dat woordje volbrengen denk, dan kan ik alleen maar aan Jezus denken. Die aan het kruis heeft gezegd, het is volbracht. Dat is natuurlijk het perfecte plaatje van zwakheid. God zelf die sterft en die lijden moet. Maar die daarmee de kracht van God volbrengt. Als nooit tevoren. Wat een paradoxaal moment. Maar de doop gaat er helemaal over. Dat Jezus opstond uit de dood. Om nieuw leven te schenken aan wie in hem gelooft. En daarom nog één keer terug naar Icarus. Ik vertelde dat hij in de zee viel en het water werd dus zijn eind. Maar als we gaan dopen, dan zien we iets heel anders. Dan is water een nieuw begin. En weet je, dat is zo radicaal anders dan zoveel verhalen uit deze wereld. Het evangelie zegt, door het water heen, opstaan in een nieuw leven. Hoe mooi is dat? Dat je in geloof altijd weer een nieuw begin mag maken. Wat een belofte voor Bente en voor Loes en voor ons allemaal. Als ik zwak ben, ja dan ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Amen. We mogen zo meteen overgaan tot de bediening van de heilige doop. Eerst lezen we met elkaar woorden uit de traditie van de kerk, waarin eigenlijk heel compact wordt weergegeven wat de rijkdom van die genade zo al is. Dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar hier zo wat woorden over de rijkdom van de genade die je ziet in de heilige doop. Jezus Christus heeft gesproken: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En hou dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. In de heilige doop verbindt God zijn naam met onze naam. Wij alle delen in zonde, schuld en oordeel. En wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en uit geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met hem. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan belooft de Heilige Geest dat hij bij ons wil wonen en dat hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben voor altijd. Wij hoeven aan Gods genade niet te twijfelen, want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de Heere God al tot Abraham: ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak immers zelf: laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. En hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen. Laten we met elkaar het doopgebed bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen Noach en de zijnen gered. U hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. En u geeft ons en onze kinderen als erfgenamen van uw verbond deel aan uw rijk door het water van de doop heen. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil deze kinderen, Bente en Loes, door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem opstaan tot een nieuw leven. Geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij u vertrouwen, hun kruis opgewekt dragen en zich eens op de dag van het oordeel getroost het eigendom van Christus mogen weten en in uw heerlijkheid zullen worden opgenomen. U zij de lof, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we gaan staan en met elkaar het geloof belijden, verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En de woorden vind je achterop de orde van dienst. En een ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zingen met elkaar een lied uit Hemelhoog 502. Weer een lied over de rijkdom van Gods genade, over het water van de doop. Een dooplied zingen wij en tijdens het zingen daarvan worden Bente en Loes in de kerk binnengebracht.
Water van de dood.
Nu jullie in dit geloof, jullie kinderen laten dopen, vraag ik jullie. Geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is? Beleid je dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn? En beloof je, ieder met de gave die God jullie heeft gegeven, jullie kinderen voor te gaan op de weg van de Heer, opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus? Wat is daarop jullie antwoord? Ad en Marielle Blitterswijk. Marleen en Gerard van den Noord. Dan mogen jullie kinderen, laten dopen.
De heilige doop wordt nu bediend aan Bente Johanna Blitterswijk.
Bente Johanna Blitterswijk, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laat de Heer je vreugde blijven. Amen.
De heilige doop wordt nu bediend aan Loes Maria van der Noord.
Loes Maria van der Noord, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. We gaan een lied zingen, een zegenlied. En daarbij mogen jullie gaan staan, denk ik, hè? Laten we gaan staan en ook als gemeente deze vraag beantwoorden. Gemeente, wilt u deze kinderen die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen, groeien in het geloof en voorgaan in het volgen van de weg van Jezus Christus? Wat is daarop jullie antwoord? Laten we zingen op Psalm 134, vers 3. Wij willen samen danken en bidden. We danken God voor wat Hij ons geeft. In zijn genade aan ons allemaal en in het bijzonder aan Bente en Loes vanmorgen. En we willen samen bidden voor onszelf, voor onze gemeente, voor de wereld, voor elkaar. Heere onze God en Vader, zo mogen we bij u komen in gebed. En we danken u voor het teken van de doop. We danken u dat u ons en onze kinderen wil reinigen en vernieuwen door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En dat u ons en onze kinderen wil aannemen door uw Heilige Geest. Wil die Geest aan ons geven. Bidden u voor Bente en Loes, die vanmorgen werden gedoopt. Bidden voor hun ouders. Dat zij hun doop mogen gaan verstaan. Dat ze daarbij voorgegaan mogen worden door ons allemaal. Dat we zo ook gemeente van Christus mogen zijn. Ook onze kinderen voorgaan op de weg die u ons wijst. En dat is de weg van de genade. De weg die ons tot ons doel wil brengen. De weg die ons leert. Als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. In de kracht van mijn Heer. Bidden u dat we zo onze identiteit buiten onszelf mogen vinden. In Hem die de opgestane is. Die de dood is doorgegaan door het water heen. Opgestaan in een nieuw leven, ons voorgegaan. Bidden u voor de opvoeding van onze kinderen. Zoals deze vorm krijgt. In het gezin, maar ook daarbuiten, op school en in de gemeente. Dank u voor iedereen die zich daarvoor inzet. We danken u voor de kinderen die er vanmorgen ook bij zijn. Voor wie hen daarin ook leidt. En de verhalen en de geschiedenissen vertelt die spreken van uw genade. Bidden u zegen ons. En zegen hen. En dat we zo onze kinderen bij Jezus mogen brengen. We bidden u voor iedereen die vanwege zo'n doopdienst ook andere gevoelens heeft. Van verdriet, van gemis. Een doopdienst kan ook confronterend zijn. We bidden u, geef ons ook dan uw genade. We bidden u voor de gemeente waarin we samen mogen komen. En die bestaat uit zoveel mensen. Zo verschillend. Maar dat dit mag zijn wat ons bindt. Dat we onze identiteit in Christus willen vinden. En dat we zo de vrede van Christus mogen belichamen. We bidden u voor onze stad. Dat de kerk als deze en ook andere kerken plekken van licht mogen zijn in de samenleving. Waar het er echt anders aan toe gaat. Dat is ook genade als dat zo is. We bidden u voor onze regering. We bidden u voor degene die in deze stad ons besturen. Voor wie voor veiligheid zorgen op straat. We bidden u voor de mensen die om ons heen wonen. Voor iedereen die in deze stad op zoek is naar een doel in het leven. We bidden u, breek met uw koninkrijk in deze werkelijkheid. Ook in Utrecht. We bidden u voor ons land en voor de wereld waarin we leven. Voor de plekken van onrust. We bidden u, ook dan, kom Heere Jezus. Want we weten dat het pas bij die voltooiing helemaal goed zal zijn. Zo mogen we ook voor elkaar bidden. We denken vanmorgen in het bijzonder aan mevrouw Ouwendijk en mevrouw Visser. Die de bloemen krijgen als groet van de gemeente. We bidden u zegen ook hen in hun situatie. Dat ze mogen leven uit uw genade. Elke dag opnieuw. We bidden u voor de mensen die er niet bij zijn. Voor mensen die al langdurig ziek zijn. We bidden u voor mensen die op reis zijn of op vakantie. Dat u hen veiligheid geeft. Bidden u voor mensen die er niet bij zijn, om wat voor reden dan ook. Bidden u zegen hen. En wees zo ook bij ons. Als we van hier deze dag ingaan, geef ons alles wat we nodig hebben. En werk met uw geest in ons hart en in ons leven. En hoor ons als we in de stilte van dit moment onze persoonlijke zorgen en noden, onze vreugde en ons verdriet bij u mogen brengen. En hoor ons als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Marianne van der Geer en namens de diaconie ligt u de collecte bij u toe. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconale presentieplekken. In de stad hebben we er 3. De Domkerk, de Nieuwe Kerk en deze kerk, de Jacobikerk. De tweede collecte is bestemd voor het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met de andere kerken in het interkerkelijk platform Studentenpastoraat Utrecht. Het is een aanvulling op het werk dat in de wijkgemeente al gebeurt. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogeschool en studentenorganisaties. Het begeleidt studenten in hun geestelijke ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in God en is geworteld in een Bijbelse traditie. Jaarlijks doen vele studenten een beroep op de studentenpastores van de protestantse gemeente Utrecht. Ze doen mee aan activiteiten waarbij de vragen van wetenschap, geloof en maatschappij aan de orde komen. De derde collecte is een zendingscollecte en is dit kwartaal bestemd voor het werk van MAF in Centraal-Azië. Javert en Connie zijn namens de MAF daar uitgezonden. Het wordt verscheurd door armoede, honger en het is qua veiligheid instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar en MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. Daar waar wegen ophouden, daar vliegt MAF. De missie is samen te dienen in geloof om hulp, hoop en herstel te brengen door middel van luchtvaart. U kan bijdragen via de app van de Jacobikerk, via de aanwijzingen in de liturgie of het collecteblok bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 477, vers 1 en 2. Geest van hierboven, leer ons geloven. Gezang 477, 1 en 2. Ga dan van hier in vreugde en in vrede levend uit de genade van God. En draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.